Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land. Met heel veel vreugde mag ik u verwelkomen in deze tweede aflevering van onze pelgrimsfietstochten die wij ondernemen doorheen Brugge en zo richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen in Bredene is dat. Dat is ongeveer een 22 kilometer ver weg van Brugge. En dan, eens we dat bedevaartsplaatje hebben kunnen bezoeken, gaan we even richting het strand om dan via een andere weg onze route terug naar Brugge in te zetten. Bedoeling is dus vooral om de kathedrale stad van het bisdom Brugge beter te leren kennen en ons te laten leiden door de rijke geschiedenis van de stad en het grote religieuze patrimonium dat we onderweg zullen ontmoeten. In een vorige aflevering konden we al reeds de eerste sporen daarvan ontdekken. Meer bepaald door Godshuis de Moor bijvoorbeeld, de huisjes die werden gebouwd door de familie de Moor om zorg te dragen voor de armen. We bezochten even de Sint-Godelieve abdij en brachten een kort bezoek aan het voorstukje zeg maar van de Kapucijnenkerk in dezelfde straat, in de Boeveriestraat is dat. En van daaruit zijn we dan verder gefietst richting Onze Lieve Vrouw van de Blindekens, een prachtige kapel die verzorgd wordt door de gelijknamige confrérie. En hadden we het grote geluk om daar Martin en Janine te mogen ontmoeten, die daar prachtige bloemen kwamen zetten bij Onze Lieve Vrouw en de verzorgde kapel zo verder konden verzorgen. Dat was de laatste stopplaats waar we de vorige keer halt hebben gehouden. En daar staan we dus nu terug aan de deur van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Blindekens. De eerste confrérie die we zullen ontmoeten op onze weg, maar er komen er nog twee. Want er zijn er in totaal drie grote confrérieën. En dat heeft natuurlijk ook te maken onder andere met de Brugse belofte. De processie die gaat van Onze Lieve Vrouw der Blindekens naar Onze Lieve Vrouw ter Potterie. Dat is verder verwijderd in Brugge natuurlijk. Daar gaan we ook nog langs. En dan is er een derde confrérie die ongetwijfeld door velen van u zal gekend zijn omwille van de gelijknamige processie, namelijk die van de Heilige Bloedbasiliek in Brugge, die we uiteraard ook nog zullen bezoeken. We gaan dus van Onze Lieve Vrouw der Blindekens terug de fiets op en dan gaan we eigenlijk voorbij de Sint-Salvator-kathedraal. U hoort het, een kathedraal, dat betekent dat we in een kathedrale stad zijn en in die kathedrale stad woont natuurlijk degene die zetelt op die kathedra van Brugge, dat is namelijk Monseigneur Lodeaerts. Een zonnige dag, maar toch konden we de bisschop aan het werk treffen in zijn bureau en mochten we een verrassingsbezoek aan hem brengen en even met hem in gesprek gaan. There's a city that calls me by name. There's a city that calls me by name. Yes, as I run this race, I'm cheered by the saints. There's a city that calls me by name. There's a future that runs through my veins. There's a future that runs through my veins. And there's nothing on earth that could stand in the way. There's a future that runs through my veins. Everywhere I go.
my hope, come what may. Where I go with you. Where I go with you. There's a spirit I cannot contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my hope, come what may. Where I go with you.
En jawel, beste luisteraars van Radio Maria, u die pelgrim in eigen land een beetje volgt, die weten dat wanneer we in een kathedrale stad aankomen, dat we dan toch proberen om een verrassingsbezoek te brengen aan de bisschop. De bisschop van Brugge is natuurlijk Monseigneur Lode Aert en die is zo gastvrij geweest om mij op deze mooie zonnige dag toch wel al even te vergasten op een koffie. En ondertussen hebben we even de gelegenheid om, hem gedag te zeggen. Monseigneur, dank u wel voor uw gastvrijheid vandaag.
Ah, Kevin, graag gedaan natuurlijk. Hè. En goede groet aan u en aan al de luisteraars van Radio Maria.
We zijn heel blij om te gast te mogen zijn in uw kathedrale stad, op een steenworp hier van de mooie Sint-Salvator-kathedraal. Ja, Monseigneur, u bent vanuit Gent gekomen. Ondertussen zijn we enige jaren verder. Zijn er zo bepaalde elementen die u ontdekt heeft in het bisdom, of in de Bruggelingen zou ik bijna durven zeggen, die u zo echt typisch zijn en typisch bijblijven?
Ja, natuurlijk. Hè. Ik ben heel blij om in Brugge te wonen en de kerk van het bisdom Brugge beter te hebben leren kennen. Ik heb er grote bewondering voor. Er is een eigen aard natuurlijk, wat overal wat is. Hè. En wat me daarbij erg opvalt, is de gedrevenheid en de ijver en de ondernemingszin van de mensen in West-Vlaanderen en ook van de kerk natuurlijk hier. Dat komt misschien nog het best tot de uiting als er echt nood is aan inzet. Wanneer er handen uit de mouwen moeten gestoken worden, dan zie je wel dat het evangelie geen dode letter blijft en dat dat niet een loutere theorie is of iets voor de zondag, maar dat het ook mensen in beweging zet. Kijk, wij hebben nu het interviewtje aan het houden zijn. Zijn net mensen bezig kamions te vullen om ermee naar Troost te rijden. Dat zal binnen enkele dagen gebeuren. Maar men laat nu de spullen op die men op vele plaatsen in West-Vlaanderen heeft verzameld. En waar de mensen, weet u nog, die het slachtoffer waren van die grote overstroming, om die mensen te helpen met materiaal van hier. Dat is echt typisch. Even typisch is, hè, u hebt dat misschien op de televisie de laatste dagen gezien, want er is ondertussen weer al heel wat ander, minder goed nieuws, hè, met de oorlog in de Oekraïne. Er zijn veel plaatsen waar men toch gastvrijheid wil bieden. Hier heel dicht bij de plek waar we nu zijn, dicht bij de kathedraal, in het ziekenhuis van Onze Lieve Vrouw, dat is een psychiatrische instelling. Daar is een hele vleugel die nu klaargemaakt is en waar de eerste mensen uit Oekraïne, vrouwen vaak met hun kinderen, worden opgevangen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook elders in het land, maar ik ben eigenlijk wel blij om te zien dat christenen daar het voortouw in nemen soms. Hè, en ook al worden we wat kleiner en wat ouder, het belet niet dat geloof handen en voeten krijgt. En dat doet me veel plezier.
Ja, we waren daarnet al te gast bij Onze Lieve Vrouw ter Blindekens. Dat is een plaats waar ook een confrérie gevestigd is. En daar mochten we al twee mensen tegenkomen die bloemen aan het plaatsen waren enzovoort. En je voelt toch wel dat daar iets leeft in Brugge. Je kan ook niet voorbij de grote geschiedenis van deze stad.
Ja, dat klopt. Het is een hele mooie stad, een historische stad, hè. Een stad die een groot verleden heeft, hè. Zeker in haar gouden tijd, waar de handel rijkdom hier en tewerkstelling in de stad gebracht heeft. En ja, dat kun je zien aan de publieke gebouwen, aan de vele kanaaltjes, aan de prachtige kerken ook, aan de fleur en de uitstraling die zo'n stad wel heeft. Hè. En dat Ja, dat trekt niet alleen de toeristen aan, het is eigenlijk ook een plezier, hè, en dat past in uw programma, hè, een plezier om ook als bewoner of als streekgenoot hier te vertoeven. Het is wel een echt gastvrije en mooie stad. Enfin, ik zou zeggen, ja, kom maar gauw naar hier en geniet van de rust en de blijheid en de uitstraling hier van die stad.
Dat hebben we inderdaad al mogen merken. We gaan straks nog naar de Heilige Bloedkapel, nog zo'n bijzondere plaats in Brugge. Nu, u heeft jarenlang in Gent dienst gedaan voor de kerk. Dat is ook een hele mooie stad met hele mooie historische gebouwen. Was het dan een grote aanpassing om naar Brugge te komen? Of vraag ik nu iets delicaat?
Nee, het is helemaal niet delicaat. Nee, ik denk iemand die priester wordt, die weet eigenlijk vooraf, hè, dat je gezonden wordt en dat je je aanpast aan de plaatsen waar je bent en aan de mensen en de mentaliteiten die je vindt. Dus nee, eigenlijk wat dat betreft heb ik me heel erg snel thuis gevoeld hier, met dank aan de Bruggelingen. Net zoals dat het geval was wanneer ik in Gent aankwam. Dus nee, ik zou zeggen, het is een gastvrije stad en het leert ons ook, denk ik, hè, dat je in de kerk niet te veel je moet vastpinnen op een situatie die je kent, waar je mee vertrouwd bent. Dat is, denk ik, goed, hè, dat er iets van een pelgrim en van een bezoeker in elke gelovige zit. Hè. We zijn niet voor niets mensen van de weg. En dat mag ook in het gewone leven zijn. Hè. Laten we in de kerk maar wat beweging brengen en maar niet al te zeer uit angst ons vastklampen aan wat we nu eenmaal kennen en waar we mee vertrouwd zijn. Er staan ons vaak iets beter te wachten. Hè? En dat vergt natuurlijk dat we ons kunnen oppakken en op weg gaan.
Het is heel toepasselijk, denk ik, voor pelgrim in eigen land. Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wanneer we denken aan pelgrimeren, heeft u zelf ervaring met pelgrimeren? Of hoe zou u dat zelf, dat element van het pelgrim zijn in uw eigen leven, onderscheiden?
Ah, ik denk dat het iets wezenlijks is voor het geloof. Hè? Dat je namelijk kunt ervaren dat er altijd iets beter en iets anders je te wachten staat. Hè? Dus dat God eigenlijk met je meegaat, dat je hem daarin kunt ontdekken. En ja, heel concreet heb ik heel goede herinneringen aan tochten die ik al heb kunnen ondernemen. Hè? Tochten met jonge mensen is dat vaak geweest. Naar Compostela, Oost- en West-Vlamingen, die een dag of 10 een deel van die Camino hebben gedaan. Of tochten in de Bourgogne met mensen op weg naar Thésée. Hier ook dichtbij tochten die gedaan worden naar een Maria-heiligdom. Denk aan de stad Ypres, die al in jullie programma gepasseerd is, met een grote tocht op Goede Vrijdag op de westen van de stad. Iets trouwens, hè, wat hier in Brugge trouwens ook heel mogelijk is. Hè. Op zondag zie je veel mensen die helemaal het historische centrum rondom gaan, ook voor een deel op de Westen. Ja, op tocht gaan is iets moois. En denk ik, roept iets wakker net van een mens die zich niet vastklampt. Hè. We zijn geen dieren die voorgeprogrammeerd zijn. We zijn eerder met mensen die, ja, die uitkijken en die hoop hebben en die in beweging zijn. Enfin, dat zijn de grote ontdekkingsplaatsen geweest in ons geloof ook. Hè. Men heeft God niet in de tempels van Egypte ooit leren kennen, hè, maar wel op de tocht door de woestijn en op weg naar het beloofde land. Of bij de doortocht door de Rietzee. Hè. Ah, iedereen die christen is ooit gedoopt. Hè. Dat is niet gewoon een klein ritueeltje van enkele druppels water op je hoofd. Het heeft eigenlijk te maken met doorheen het water terug aan land komen, hè, en gered worden. En het is wat dat er het grootste feest trouwens van de christenen met Pasen wordt gevierd. Hè, dat zelfs de dood niet een eindpunt is, maar dat je daar doorheen kunt trekken als je aan God vastklampt. Voilà. Dat programma toont, denk ik, wat de kern van het leven is en van het geloof, hè, dat je pelgrim bent.
U zei het al, Maria die speelt natuurlijk ook een heel belangrijke rol in ons geloof, maar hier ook in Brugge, je ontsnapt er nergens aan. Overal is wel een nis te vinden met een beeld van Onze Lieve Vrouw of een confrerie die zich ontfermt over een oud beeld. Er is duidelijk een grote liefde van de Bruggelingen voor Onze Lieve Vrouw. voor uzelf, wat is de rol van Maria in uw leven en hoe heeft u die mariale devotie beleefd?
Hier in het bureau waar ik werk is er een grote afbeelding van Maria die Jezus draagt en eigenlijk ook toont aan wie komt. En ik denk dat dat een beetje samenvat wat eigenlijk Maria, waar ze voor staat. Hè. Het is niet alleen, als je wil, de patrones van jullie radio, het is ook de patrones van het geloof. Eigenlijk is ze in mijn ogen het beeld zelf van elke christen. Hè. Je ziet het. Het is niet louter een vrouw, het is iemand die een kind op de wereld zet en die een kind draagt. En dat is de kern, denk ik, dat we allemaal, hè, of we nu man of vrouw zijn, of oud of jong, we worden allemaal bewoond, net als een zwangere vrouw, hè, 9 maanden bewoond wordt door leven, hè, dat heel broos en precair is, hè. Maar we worden bewoond door dat precaire leven dat pure liefde is. En dat wij Jezus hebben op aarde zien komen. Hè. Dus Maria is voor mij, natuurlijk is ze een individuele persoon en een vrouw van 20 eeuwen geleden. Maar ze is inbegrip van ons allemaal. Hè. Ze is beeld van Gods volk. En in Gods volk leeft God, broos en vaak verborgen. Zodanig dat je zou denken, maar die is hier niet hoor. Maar hij is in de schoot van dat volk. Hij is in het leven van elke christen. Dus wat dat betreft is het ook wel mooi. Hè? Hier in die stad, ze wordt Mariastad genoemd trouwens. Hè? En er is een hele vereniging die, zoals je zei, al die kleine of grote Mariabeelden probeert in het oog te houden en te verzorgen. Onlangs hebben ze een nieuwe uitgave gedaan van hun boek, waar al die verschillende beelden ook worden beschreven en met een foto worden aan mensen gepresenteerd. Ze vroegen me om er een voorwoord rond te maken, dat heb ik ook gedaan. En daar heb ik diezelfde gedachte proberen in te schrijven. Hè. Laten we van Maria niet iets vreemds maken, maar erkennen dat dat over ons gaat. En dat is trouwens wat dat Jezus zegt. Hè. Als men zegt dat zijn eigen moeder hem roept en dat hij moet stoppen met preken, want zijn moeder staat aan de deur en ze roept naar hem, dan wijst hij naar de aanwezigen en zegt, voilà, zie hier mijn moeder, hè, want ieder die naar het woord luistert en die Gods wil, Gods verlangen vervult, dat is mijn moeder. Dus we zijn, het is vreemd om te zeggen, hè, maar we zijn moeder van Jezus wanneer hij in ons kan geboren worden. En dat is, denk ik, een ongelooflijke troost. Hè. En om maar te zeggen hoe het past in het programma, bij wijze van spreken, lijkt een zwangere vrouw ondertussen kan gaan en werken. Ook al is ze ondertussen in verwachting, dat is ook zo met de kerk. Ze is niet statisch en gebonden aan een soort kerkgebouw of heiligdom. Ze moet het leven leiden van elke dag en daarin toch beseffen dat Jezus ondertussen de echte aanwezige is in dat leven. Dus dat lijkt mij ook een zaak voor pelgrims. Hè. Je gaat niet los van Jezus, maar je draagt hem in je schoot. En dat maakt het leven goed.
Monseigneur, we zijn zeer dankbaar voor de tijd u genomen heeft. We gaan niet te veel van uw tijd nemen, want ik weet dat u nog werk heeft. En we moeten allemaal verder ook op onze pelgrimstocht die we samen mogen ondernemen.
Een heel hartelijke groet alleszins nog eens, goede Kevin, aan jou. En natuurlijk aan al de luisteraars van Radio Maria.
Dank u wel, Monseigneur. Fijne dag nog. Van de bisschop naar zijn kathedraal, toegewijd aan de heilige Salvator. De oudste kerk van Brugge, met een geschiedenis die teruggaat tot maar liefst 646. Toen zou de heilige Eloi op dezelfde plaats een kapel hebben gebouwd. Dat is wat de traditie ons leert. En een duik in de archieven leert ons al snel dat een eerste schriftelijke vermelding van een kerk op deze plaats dateert van 988 en een later document uit 1086. Dan is er al sprake van een parochie. De oorspronkelijke kerk zou getroffen worden door een brand, waardoor men een grote Romaanse kerk bouwde in de plaats, maar ook deze zou door een brand worden verwoest. Men kan nog een restant vinden van dit gebouw aan de onderkant van de huidige toren. In het jaar 1275 begon men met de bouw van de Gotische kerk, geïnspireerd op de kathedraal van Doornik. Een derde brand zou het gebouw laten groeien naar een driebeukige basilicale kruiskerk. De kerk zou echter een slachtoffer worden van de beeldenstorm in de jaren 1545 en grote beschadigingen oplopen. In de loop van de 17e eeuw kreeg het interieur dan onder invloed van de Contra-Reformatie een barokke aankleding. Tijdens de periode van de Franse Revolutie zou de Sint-Salvator verkocht worden, maar gelukkig kwam die op deze wijze in handen van de parochianen, die ze in 1801 opnieuw opende. We bevonden ons dan ook in de periode waar het toenmalige bisdom Brugge wordt afgeschaft en de toenmalige kathedraal, de Sint-Donaas, wordt afgebroken. Toen men vervolgens in 1834, kort na de stichting van België, het bisdom Brugge opnieuw oprichtte, werd deze Sint-Salvatorkerk tot kathedraal gekozen. Het gebouw onderging een volledige restauratie tussen 1987 en 2017, inclusief de vele kunstwerken die men in de kathedraal kan terugvinden, zoals schilderijen, maar ook een indrukwekkende verzameling aan wandtapijten. Enkele cijfers die interessant zijn: de lengte van de kerk is zowat 100 meter, de breedte van de kathedraal op het breedste stuk is 52 meter en de toren is maar liefst 80 meter hoog. Zeker de moeite, als u de tocht zelf wil ondernemen, om een bezoekje te brengen aan de Sint-Salvator-kathedraal. In Brugge kan je gewoon heel gemakkelijk van de ene indrukwekkende kapel naar een kathedraal vol met geschiedenis en kunstschatten naar een andere oude kerk gaan met opnieuw heel wat religieus patrimonium. Maar laten we niet vergeten, want dat is misschien een beetje het risico dat men heeft in zo'n toeristische stad, maar ook in een stad die een heel rijk patrimonium heeft, dat het wel degelijk plaatsen zijn waar Jezus Christus aanwezig is in het heilig sacrament des altaars. En als je geluk hebt, dan vind je tussen het drukke toeristische gebeuren, waar de stad natuurlijk erg op rekent om te overleven, toch de gelegenheid om even te verpozen in een kapelletje, bij een beeld van Onze Lieve Vrouw of van de heilige Jozef, of een andere heilige die men tegenkomt op de weg, of in een aanbiddingskapel. Van de Sint-Salvator gaan we namelijk naar Onze Lieve Vrouw van Brugge, eveneens een van de oudste bidplaatsen van de stad. En je zou kunnen zeggen dat samen met de toren van de Sint-Salvator, de toren van het Belfort, het Onze Lieve Vrouw van Brugge, deze drie torens een beetje de skyline van Brugge tekent. Wat toch wel indrukwekkend is, dat is met zijn 115,5 meter dit het op één na hoogste bakstenen torengebouw is ter wereld. En na vele en verschillende restauratierondes, zeg maar, kan men het prachtige kerkinterieur bewonderen van Onze Lieve Vrouw van Brugge. Opnieuw een plaats van gebed, een huis van God, maar ook een museum is eraan verbonden. Dus je hebt de mogelijkheid om de kerk te bezoeken zoals men een andere kerk ook gratis kan bezoeken. En dan is er een deeltje van de kerk dat zeg maar betalend is gemaakt en valt onder het museum. Toch kan het ook de moeite zijn om hier even binnen te lopen, want er zijn heel wat kunstschatten te bewonderen. Zo is de kerk ook heel erg bekend, omdat er enkele praalgraven te vinden zijn van zeer belangrijke figuren voor de Lage Landen. Namelijk Maria van Bourgondië ligt in de Onze Lieve Vrouw van Brugge begraven. Tijdens archeologisch onderzoek in 1979 werd haar stoffelijk overschot geïdentificeerd. Van haar vader, Karel de Stoute, vinden we enkel het praalgraf, want zijn stoffelijke resten die werden door keizer Karel V, die een kleinzoon was van Maria van Bourgondië, vanuit Frankrijk naar Brugge overgebracht en vermoedelijk werd hij in de Sint-Donaaskathedraal begraven, maar u hoorde al dat die dus werd afgebroken op het moment dat het bisdom Brugge werd afgeschaft, ten tijde van de Franse Revolutie. Toch is het zeker de moeite om die praalgraven eens te gaan bekijken. Het gaat daarbij over vooral het praalgraf van Maria van Bourgondië, over een heel oud grafmonument. Er zoveel zijn daar niet van bewaard gebleven, maar van een zeer hoge kwaliteit. Het ragfijne gelaat van Maria van Bourgondië, geboetseerd naar het dodenmasker, is zeer indrukwekkend. Haar kroon versierd met edelstenen en haar handen en haar weelderig golvende mantel zijn werkelijk een miniatuur kunstwerk. Het praalgraf van Karel de Stoute, haar vader, is een halve eeuw jonger. Je zou kunnen zeggen dat het graf van Maria van Bourgondië eerder in de gotische stijl is uitgevoerd, terwijl dat het graf van Karel de Stoute eerder in renaissance stijl is uitgevoerd. En men zal er natuurlijk ook de wapenschilden van de ridders van het Gulden Vlies, van de orde van het Gulden Vlies, kunnen terugvinden. Een ander opmerkelijk kunstwerk dat men in Onze Lieve Vrouw van Brugge kan bewonderen, dat is een wereldberoemd werk van Michelangelo, Madonna met Kind, bedoeld voor het Piccolomini-altaar van de Dom van Siena. Dat is een van de voornaamste kunstwerken die bewaard wordt in de Onze Lieve Vrouwkerk. In Italië aangekocht door een Brugse koopman, Jan van Moeskroen, Giovanni de Moscherone, en in 1514 aan de kerk geschonken. Uiteraard kan men het familiegraf van de schenker er ook terugvinden, aan de voet van het altaar voor het beeld. Dat het een gewild kunstwerk was, we weten dat Hitler, toen hij bezig was met de verovering van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, ja, hij had een grote honger naar alle soorten uitzonderlijke kunstwerken en stuurde daar ook zijn mannetjes vooruit in de veroverde gebieden, zeg maar, om dus die kunstwerken te verzamelen. En een van de dingen die hoog op zijn verlanglijstje stond, was dit beeld van Michelangelo. In 1944 kwam het dan ook in zijn bezit, maar gelukkig kon het terug naar Brugge worden gebracht. Wij gaan opnieuw de fiets op. Sint Salvator en Onze Lieve Vrouw van Brugge, die hebben we ondertussen kunnen bezoeken en bewonderen. Een beetje verder vinden we het Sint-Jans Hospitaal. Een heel oud hospitaal met een even oude geschiedenis en opnieuw een teken en een getuigenis van de armen- en ziekenzorg. Vele mensen vergeten dat armen- en ziekenzorg in vele eeuwen, in de vele voorbije eeuwen, werkelijk een taak was die enkel en alleen werd opgenomen door de kerk. Het Sint-Jans Hospitaal is daar een getuige van. Dat is onze volgende halte.
Thank you.
En zo komen wij, alvorens we het mooie Begijnhof van Brugge gaan bezoeken, gaan we nog even stilstaan bij de geschiedenis van het Sint-Jans Hospitaal. Ja, u hoort, het was niet mogelijk om overal een opname te verrichten. Dat had te maken met onder meer de overvloedige aanwezigheid van toeristen, waardoor het niet altijd mogelijk is om een plaats te vinden om een opname te doen. Dat is een eerste punt dat we daarin moeten meenemen. En ook het feit dat er zoveel te zien is in Brugge, dat we hier en daar proberen om toch een selectie te maken van de plaatsen waar je echt kan naartoe gaan en dat we toch zoveel mogelijk informatie aan u willen meegeven. Want het Sint-Jans Hospitaal is toch ook wel een plaats waar u op zijn minst even moet doorfietsen of wandelen om het gezien te hebben. Want het kwam reeds tot stand rond 1150. En sommige bronnen spreken zelfs over een vroegere periode. Het is een van de oudste ziekenzorginstellingen op het Europese vasteland. En dat is toch iets indrukwekkend. De grote ziekenzaal bijvoorbeeld, die nog steeds bestaat, die werd rond het jaar 1200 gebouwd. Hoofdzakelijk trouwens in Doornikse steen. Er is een broederklooster dat later dan als apotheek werd gebruikt. De kerk die er nog te vinden is, dateert uit de 15e eeuw en werd dan in de 16e eeuw aangevuld, werd erbij gebouwd, een kapel die toegewijd was aan de heilige Cornelius. En door het feit dat de kerk aansluit bij de ziekenzaal, maakte het ook mogelijk voor de zieken vanuit de zaal eigenlijk om de heilige mis bij te wonen. Het feit dat daar dus zowel zieken, pelgrims, reizigers terecht konden, dat begon bekend te worden, groeide ook deze plaats aan populariteit en begin de 13e eeuw bouwt men al 3 nieuwe ziekenzalen. Dat zal ongeveer duren tot 1310 en in de periode daarna bouwde men een mannenklooster en ook een zusterklooster. Rond het einde van de 16e eeuw zal de broedergemeenschap die instond voor de ziekenzorg verdwijnen. En dat had tot gevolg dat de zusters Augustinessen er eigenlijk alleen voor stonden, qua beheer, maar ook de verantwoordelijkheid over de zieken. Deze overste van de gemeenschap die werd dan bijgestaan door voogden en dat waren voorname burgers van de stad. U hoort het al, daar komen dus die zogenaamde godhuizen vandaan die men ook kan terugvinden in Brugge. Daarom zal het hospitaal onder het bestuur komen van dus de commissie van burgerlijke godshuizen vanaf 1796 en vanaf 1925 de Commissie voor Openbare Onderstand. Jawel, we zitten dus eigenlijk in de geschiedenis van de voorlopers van het OCMW. Nu, in de loop van de jaren is er natuurlijk ook een evolutie geweest in de manier waarop dat men omging met zieken en ziekenzorg in het algemeen. En die invloed ziet men uiteraard ook in de wijze waarop het hospitaal werd verder uitgebouwd. Zeker de moeite om, zoals we al zeiden, er even langs te fietsen, door te fietsen, want het is een vrij groot complex, maar ook om tijd te maken om het museum dat eraan verbonden is, om deze geschiedenis van de ziekenzorg te ontdekken, om daarbij stil te staan, mocht u deze pelgrimstocht zelf willen ondernemen. Tijd voor ons om richting het Begijnhof te gaan van Brugge en de bijbehorende kerk.
Oh.
En zo zijn we ondertussen aangekomen op het Begijnhof ten Wijngaarde. Een beetje een verborgen plaats in Brugge, maar een schitterende plek om even te verpozen. Te midden van de Begijnhofhuisjes ziet men vele prachtige gele en witte narcissen. Het prinselijk Begijnhof ten Wijngaarde is eigenlijk het enige nog bewaarde Begijnhof in de stad Brugge. Er zijn geen Begijnen meer vandaag, maar in 1927 werden de huizen aan de westzijde omgevormd en uitgebouwd tot het monasterium De Wijngaard. En dat ten behoeve van een kloostergemeenschap van Benedictinessen, gesticht door kanunnik Rodolf Hoornaert. Al voor 1240 kwam een gemeenschap van vrome vrouwen zich vestigen op het domein van de Wingaard in het zuiden van de stad. Deze benaming verwees waarschijnlijk naar laag gelegen grasland. Rond 1244 zal de gravin van Vlaanderen, Margaretha II van Constantinopel, dit Begijnhof stichten. In 1299 kwam het onder het rechtstreekse gezag van koning Philips de Schone en kreeg zodoende de titel Prinselijk Begijnhof. De daaropvolgende graven van Vlaanderen en de hertogen van Bourgondië hielden aan dit toegekende privilege, dat ze beschouwden als door hen te zijn verder gezet. De eerste Begijntjes die hier kwamen, waren, zoals ook op andere plaatsen, meisjes van eerder bescheiden komaf, die als broodwinning activiteiten in de lakenindustrie beoefenden. Voor het behandelen van het laken was namelijk veel water nodig, daarom vestigden ze zich ook dicht bij een waterloop. Vanaf het jaar 1235 zullen de predikheren zich in Brugge vestigen. En die waren actief om het Begijnhof tot afzonderlijke parochie te doen erkennen. Wat meteen de mogelijkheden tot bepaalde inkomsten met zich meebracht. Vanaf het jaar 1300 werd het Begijnhof bestuurd door een definitieve regel. Tot stand gekomen op basis van verschillende opeenvolgende voorlopige regels. In de periode 1311 tot 1318 zagen we een periode van vervolging en dat maakte het de Begijnen moeilijk. Veel van de wilde Begijnhoven werden beschuldigd van ketterijen. Een bul kwam er van paus Johannes de 22e in 1318. Die verklaarde dat de georganiseerde instituten van orthodoxe Begijnen niet door de veroordelingen getroffen werden. En vervolgens kende de gemeenschap een periode van welstand. De parochiekerk werd bediend door een pastoor en 7 kapelaans. In een infirmerie of ziekenhuis boden de Begijnen zorgen aan zieke medeburgers. Het was niet eenvoudig voor het Begijnhof tijdens de Calvinistische Republiek. Ze werden niet, zoals andere kloosterorden, tot vluchten gedwongen, maar moesten wel de aantasting van hun eigendom ondergaan. Zo gebruikte men de kerk als een schuilplaats voor mensen die het platteland ontvluchten en er werden ook allerhande grondstoffen gestockeerd. Op 9 januari 1584 zou er een brand uitbreken en de kerk werd in grote mate verwoest. Vanaf 1587 kon ze echter alweer in gebruik genomen worden en tijdens de volgende decennia volledig hersteld. In de 17e eeuw, ondersteund door onder andere de aartsbisschop van Mechelen, Monseigneur Jan Huginis, gingen de Begijnen een nieuwe bloeiperiode tegemoet. En in Brugge zouden ze zich volledig richten op het contemplatieve leven. Dat had ook als gevolg dat meer en meer meisjes uit eerder gegoede families intraden en die dus ook over eigen bestaansmiddelen beschikten. Toen in de 18e eeuw keizer Jozef II het decreet uitvaardigde dat alle kloosters afschafte, dat trof de Brugse Begijnen niet, integendeel. Zonder echte tegenkanting van de overheid konden ze zelfs sommige van hun huizen ter beschikking stellen voor verdreven vrouwelijke religieuzen. In 1796, na de installatie van de Franse Republiek echter, werd het Begijnhof eigendom van de overheid. De Begijnen kregen de keuze tussen een volledige onteigening of een opname van de eigendom in de door de gemeente bestuurde burgerlijke godshuizen, met behoud van de kloostergemeenschap als dienstverleensters aan de in het Beluik georganiseerde bejaardenzorg. Uiteindelijk zouden ze kiezen voor de tweede mogelijkheid. In de 19e eeuw zou het echter niet veel beter gaan en gingen de inkomsten van de Begijnen ook steeds meer achteruit. En in de 20e eeuw was de gemeenschap geslonken tot enkele Begijnen op leeftijd. Ze hadden grootjuffrouw Geneviève de Limon Trist, lid van een adellijke Gentse familie, als grootjuffrouw. Zij was de dochter van jonkheer Alfred de Limon Trist. Samen met de pastoor van de Begijnhofkerk, kanunnik Hoornaert, en met dom Gaspard Lefevre werkte ze aan de oprichting van een meer aan de tijd aangepaste kloostergemeenschap, die opnieuw aantrekkelijk kon zijn voor jonge vrouwen. Zo werd de congregatie van dochters van de kerk gesticht, waarvan zij zelf de eerste priorin werd. Dat zou inderdaad voor enige jaren voor een soort van opleving zorgen, maar in 1974 werd de eigendom van het hele Beluik, dat nog steeds aan het OCMW toebehoorde, overgedragen aan de stad Brugge, die vooral als doel had om een stevigere basis te bieden ten aanzien van de aanzienlijke restauratiewerken die in het vooruitzicht kwamen. Nu, als we even kijken naar de architectuur en de wijze waarop het Begijnhof is opgebouwd, het bevat dus de Begijnhofkerk en een dertigtal witgeschilderde huizen. De meeste dateren dus uit de late 16e, 17e en 18e eeuw. En die zijn gebouwd rond een soort van centraal hof. Ook hier is de heilige Elisabeth van Hongarije patrones van dit Begijnhof, zoals dat in vele Begijnhoven het geval is. Verder is de wijngaard ook aan de heilige Alexius toegewijd. En dat doet ons onmiddellijk denken aan het Begijnhof in Dendermonde, waar we eerder te gast waren. Het bouwjaar van de toegangspoort is 1776. Dat lezen we ook bovenaan de poort. En ook hier is het eerste Begijnhuisje als het ware ingericht naar een voorbeeld van een 17e en 18e eeuws Begijnhofhuisje. Men kan er onder andere meubilair uit deze tijd bewonderen, als ook kantwerk. En ook de kerk heeft een zeer rijke geschiedenis. Het oudste vroeg-gotische kerkgebouw op die plaats gaat maar liefst terug naar 1245. Zeker de moeite dus om hier even halt te houden. En voor ons de gelegenheid om de kerk even te gaan bezoeken en te gaan kijken of we eventueel iemand kunnen spreken op deze mooie zonnige dag. We gaan even de kerk binnen en gaan verder het Begijnhof verkennen. En zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare medepelgrims, van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Brugge richting Onze Lieve Vrouw der Duinen. Het bezoek aan het Begijnhof ging dus verder met een bezoek aan de kerk en daar zag ik Beatrice een kaarsje ontsteken bij de heilige Elisabeth van Hongarije. De gelegenheid dus om met haar in gesprek te gaan in de volgende aflevering. Daarna zullen we uiteraard nog de Heilige Bloedbasiliek bezoeken. Ga zeker nog met ons mee langs heen het Adernisdomein en Onze Lieve Vrouw ter Potterie, zo naar het Waggelwaterbos en zo richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Hopelijk mag ik u dan ook een volgende keer opnieuw meerekenen als medepelgrim van Pelgrim in Eigen Land. Van harte dank en graag tot een volgende keer.